Want een hele goede avond, ook namens mijn lieve vrouw Eline, die er eindelijk weer eens een keertje bij kan zijn. Ik wil jullie vanaf deze kant nog hartelijk bedanken voor de liefde die jullie haar hebt betoond. Ook via jullie voorgangers-echtpaar en een hele lieve kaart, grote kaart. Ik heb wel eens grote kaarten gehad, maar deze was kolossaal. Uit jullie midden, dat zijn hele goede dingen. De Bijbel zegt ergens, ziet hoe lief zij elkander hebben. Ik geloof het grootste getuigenis dat we kunnen geven is dat we mensen laten zien wat liefde is. Niet te veel over praten, maar liefde in de praktijk. En dat is geweldig fijn. Ik heb nieuws voor u. Fijn trouwens dat u met zoveel bent gekomen. Ik weet niet hoeveel er normaliter zijn, maar ik heb het idee dat er wat gasten zijn. Ik heb nieuws voor u. Ik heb het inzicht dat vanavond de opname plaatsvindt. Maar alleen van de cd. Wordt opgenomen wat er gezegd wordt om misverstanden te voorkomen. Voordat u dacht ik moet gauw dingen in orde gaan maken, ik ga vast weg. Dat is dus niet zo, maar dit is wat ze in het Engels noemen een softball. Wij noemen dat een inkoppertje. Maar ik hoorde dat er werd opgenomen vanavond. Wij moeten onze tijd goed gaan besteden. Er is afgesproken dat we 3 avonden zouden praten over het belangrijke, belangwekkende onderwerp Israël en de eindtijd. Of Israël in de eindtijd, zo u wilt. Er is heel veel over te zeggen en u zult begrijpen dat het ten eerste niet mogelijk is om dat allemaal in 1 avond te doen. Het is ook niet mogelijk om het allemaal in 3 avonden te doen. Maar ik stel mij ten doel dat we allemaal een helder inzicht zullen hebben. Waar gaat dit nu eigenlijk over? Israël is hot. Ik weet niet of u Engels spreekt, maar hot betekent Israël is helemaal in beeld. Niet voor het eerst, maar nog vandaag een groot artikel in de krant over alle heftigheden die daar in Jeruzalem plaatsvinden. Dat er krachten aan het werk zijn om onder andere de klaagmuur bij de Joden weg te halen en allerlei toestanden, veel doden gevallen. Er gebeurt van alles in het Midden-Oosten waar Israël ligt, voor geval u dat niet wist. Dit zijn hele spannende tijden. En ik zie het niet als mijn opdracht om u zekere vrees aan te jagen. Ik zie het wel als mijn opdracht om u inzicht te geven. Naar het inzicht dat ik heb uit het woord van God. En ik zie het ook als mijn opdracht dat ons dat gaat helpen om ons voor te bereiden op de wederkomst van de Heer Jezus. Want Hij komt. En allerlei toonaarden zegt de Bijbel dat dat gaat gebeuren. En Gods boek eindigt nagenoeg met de woorden, zie ik kom spoedig. Zalig zijn degenen die de Heer verwachten en die hun leven ook zo inrichten om klaar te zijn wanneer dat moment komt. Sommige mensen, ik heb het wel eens in een preek gezegd, weten precies wanneer Jezus komt. Ik weet dat niet. Sommige mensen zeggen, oh, dat kan nog wel, het zal mijn tijd wel duren. Daar hoor ik ook niet bij. De Heer zegt dat Hij, als Hij komt, zal komen als een dief in de nacht. Dat betekent, wanneer het niet verwacht wordt, wanneer mensen niet denken dat het zal gebeuren, dan gebeurt het. En er zijn allerlei zaken die ons helpen om orde op zaken te stellen en ons leven goed in te richten, wanneer dat nog niet het geval zou zijn. Ze zeggen wel eens een goede preek. Dit is geen preek trouwens, ik wil bijbelstudie doen. Daarom wil ik ook een beetje dichter naar jullie toe komen. Maar een goede preek of een goede toespraak, ik denk ook een goede studie, bestaat uit 3 dingen. Dat beweren mensen. In de eerste plaats moet je mensen gaan vertellen waar je het over wilt gaan hebben. Ten tweede moet je ze dan gaan vertellen. En tenslotte moet je nog een keer terugkijken en zeggen wat je ze net verteld hebt. Nou, dan is het goed. En ik hoop dat u niet zegt, nou het was interessant, maar ik weet absoluut niet meer waar het over ging en er was zoveel. Ik wil proberen heel helder te zijn. Wat gaan we dan doen? Vanavond wil ik in de eerste plaats eens kijken met jullie vanuit het woord van God naar Israël als fenomeen. Want Israël is een fenomeen. In de tweede plaats wil ik dan gaan kijken, maar waarschijnlijk wordt dat pas de volgende keer als ik hoop te komen. Nee, dat zegt niet goed, want zondag hoop ik er weer te zijn. Dat was ook, maar dan gaat het waarschijnlijk niet over deze dingen. Maar de tweede studieavond zullen we dan praten over hoe zit dat nou eigenlijk met Israël en de gemeente. Ik weet niet of er mensen zijn met Joods bloed in hun aderen. God zegen jullie. Shalom, zou ik willen zeggen. Maar ja, wij zijn gelovigen uit de heidenen, niet Joden. En dan zijn er ook wel Joden. En hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar? Daar zijn de meest wonderlijke gedachten over. En tenslotte willen we dan echt gaan praten over wat zal nou de rol zijn van Israël, het Joodse volk, in de eindtijd. Nou, ik weet niet alles, maar wat ik wel meen te verstaan is, wij leven in de eindtijd. Geleerden en wetenschappers spreken met een enige regelmaat over de klok van de wereld staat op 5:55. Dat heb ik niet bedacht, dat zeggen mensen die er verstand van hebben, die kunnen zien hoe het gaat op deze wereld met de energie en de opwarming van de aarde en voedseltekorten en vluchtelingenstromen en van alles en nog wat. En Israël speelt in dat alles een hele centrale rol. Er is een man in de Bijbel die mij geweldig intrigeert. En zijn naam wordt genoemd in het Bijbelboek Handelingen. En die man, er staat van hem dat hij een Bijbelgeleerde was. Hij was, ouderwets gesproken, doorkneed in de schriften. De schriften is een andere benaming voor het woord van God. Hij kende het woord van God buitengewoon goed. En hij predikte over de Heer Jezus en over de doop. Maar er staat, hij wist alleen maar van de zogenaamde doop van Johannes. Dus Johannes de Doper. Maar hij was een zeer bekwaam bijbelleraar. En dan toch, dan komt er op een gegeven moment een echtpaar voorbij. Priscilla en Aquila, om precies te zijn, voor de fijnproevers. En dan staat er, zij onderwezen hem. En die hem, dat is Apollos. Dus later wordt hij genoemd als een medewerker van de grote apostel Paulus, aan wie wij zoveel te danken hebben. En zo geleerd als Apollos was en zoveel inzicht als hij had in het woord van God, was hij niet hoogmoedig en liet hij zich onderwijzen en nam hij dat ook aan en deed daar zijn winst mee en oefende zo zijn bediening voor de Heer Jezus Christus uit. Als u voor mij bent gekomen, dan komt u waarschijnlijk toch behoorlijk, ik wou zeggen, teleurgesteld uit. Niet bedrogen, maar wel teleurgesteld. Maar wat ik met u wil doen, en als het goed is, degene die ons al wat langer kennen, die weten het, ik wil met jullie heel dicht blijven bij het woord van God. Want het gaat er niet om wat ik ervan denk, of wat Jan, Piet of Klaas of een belangrijke voorganger of iemand uit Rome ervan denkt, of wat de theologen vinden. Maar wat zegt nu het woord van God? En iemand heeft het dus zo gezegd, je kan van de Bijbel alles maken als je maar genoeg dingen eruit weglaat. Ik speel een beetje piano en orgel, dat weet u wel. En iemand zei eens, ja, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Het gaat er alleen maar om dat je weet welke toetsen je weg moet laten die je niet moet spelen. Nou, dat is een beetje humoristisch en zo werkt het natuurlijk niet. Maar als we het hebben over het woord van God is dat erg belangrijk. Er is bijna voor alles wel een tekst te vinden waarop mensen een of andere leer of een filosofie kunnen bouwen. En in de grootste leugens die er bestaan zit vervelend genoeg vaak een heleboel waarheid. En daarom is het belangrijk om goed het woord van God te lezen en niet op één tekst iets te baseren. En al helemaal niet als het gaat over Israël. Laten we met elkaar eens naar de Petrusbrief gaan. Ik nodig jullie uit om de Bijbel met mij te lezen en op te slaan. De tweede Petrusbrief. En dat brengt ons meteen bij het onderwerp. Ik leg mijn horloge hier neer. Niet dat ik er veel op zal kijken, maar als ik iemand van jullie zo zie doen, dan denk ik, nou, het wordt tijd om op te houden. De aandacht verslapt. Als iemand straks zo begint, dan stop ik meteen. Dus dat is dat is een grapje. 2 Petrus hoofdstuk 3. En daar lezen wij dan in het eerste vers. Ik zal het jullie voorlezen. Ik ga af en toe ook vragen of sommigen van jullie eens een stukje willen lezen. Maar dan lezen wij in hoofdstuk 3. Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf. En in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod van uw apostelen van de Heer en Heiland. En dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen, en die zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Zijn komst, dat gaat over de komst van Jezus, de wederkomst. Want sedert de Vader ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin der schepping af is geweest. Vers 8. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, daar heb je het. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan, de elementen door vuur vergaan, de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan zijn te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van Gods dag, ter wille waarvan de hemelen brandend zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. Er staan nog meer prachtige dingen in dit hoofdstuk, maar ik wilde dit gedeelte gebruiken als een stimulans en als een inleiding van mensen. Het gaat over ernstige dingen. Het gaat niet om een goed gevoel, het gaat om ernstige dingen waarin wij inzicht moeten krijgen. Laten we naar het Bijbelboek Daniël gaan. Oude Testament, als Jezus sprak over de dingen van het eindgebeuren, dan citeerde hij onder andere de profeet Daniël. En ik wil met jullie een gedeelte lezen uit hoofdstuk 12. Hoofdstuk 12 van Daniël. En dan te beginnen bij vers 7. Het laatste hoofdstuk is altijd het spannendst, hè? Bij een detective ook. Wij vinden het wel leuk om in de vakantie eens een detective te lezen. Dat mag u best weten. En dan is het verleidelijk om meteen naar dat laatste hoofdstuk te gaan, om te weten wie het gedaan heeft uiteindelijk. Nou, dit is het laatste hoofdstuk van Daniël. En dan lezen we in vers 7. Toen hoorde ik, zegt Daniël hier, de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter en zijn linkerhand naar de hemel hief. Tijd, tijden en een halve tijd, en wanneer het einde komt, er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn. En zegt Daniël, ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet. En zei, mijn Heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Maar hij zei, ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen. En geen van de goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen, zij zullen het verstaan. Ik spreek het gebed uit dat de Heer ons verstand geeft om te begrijpen waar het over gaat en ons niet te verliezen in bespiegelingen, maar de grote lijn te pakken en ons leven daarop in te richten. Nu, lieve vrienden, wanneer het gaat over het onderwerp Israël, dan moet het u bekend zijn dat daar de meest wilde ideeën over bestaan. Vooral ook over onder christenen. En al helemaal onder pinksterchristenen, volle evangeliemensen, zoals wij met elkaar zijn, in ieder geval de meeste van ons. En Er zijn eigenlijk twee uitersten die ik toch even zou willen noemen. Het ene uiterste is de groep van de fanatici, fanatieke mensen. Het lijkt wel alsof ze over niks anders kunnen praten dan over Israël en wijn uit Israël en Jeruzalem. Ze zeggen shalom te pas en te onpas en ze hebben het altijd over Israël. Voor zover nodig, ik stel u gerust, ik ben niet iemand die fanatiek is op dat punt. Wel principieel, maar niet fanatiek. U hoeft dus ook niet bang te zijn dat ik ben gekomen om jullie te leren. Vanaf nu gaan wij op zaterdag samenkomen. We gaan de Shabbat vieren. De mannen worden echt verzocht vanaf nu een keppeltje te dragen. En op de avondmaalstafel staat voortaan de zevenarmige Joodse kandelaar. Dat soort dingen ga ik u niet onderwijzen. Aan de andere kant van die fanatieke christenen, die het altijd maar over Israël menen te moeten hebben, zien we heel veel gelovigen die zijn opgegroeid met wat genoemd wordt de zogenaamde vervangingsleer. Wie weet niet wat de vervangingsleer is? Nou, wie weet het wel? Laten we zeggen, Oké, de vervangingstheologie. Dat is eigenlijk een leer die heel lang in de orthodoxe kerken, met name ook in Nederland, is geleerd. En dat gaat ongeveer zo. Het Joodse volk heeft, doordat zij van God zijn afgeweken, de Joden, is het uiteindelijk tot het punt gekomen dat zij Jezus Christus, de Messias, hebben gekruisigd. En als gevolg daarvan heeft God zich helemaal van ze afgekeerd. En wil God eigenlijk niks meer met ze te maken hebben. En in plaats daarvan, dus ter vervanging daarvan, daar komt het woord ook vandaan, hebben we nu de gemeente van de Heer Jezus Christus. En wie daartoe behoort, die zegt, nou fijn, nu is het helemaal anders. Vroeger was het Joodse volk, nu niet meer. Ze hebben het zelf verprutst, ze zijn afgeweken. En God heeft ze vervangen door de gemeente van Jezus Christus. En ja, natuurlijk, er zijn bepaalde teksten in de Bijbel waar mensen die dat geloven, dat ook op baseren. Bijvoorbeeld Efeze 3 vers 10, hè, waar staat, thans, door middel van de gemeente, hè, wordt de veelkleurige wijsheid van God in deze wereld bekendgemaakt. Met andere woorden, vroeger was het Israël, maar nu is het de gemeente. Israël is voorbij, het is nu de gemeente. Ik kan u wel meer van die teksten geven die daarop, op die gedachte lijken te wijzen. Die gedachte is niet nieuw, want die is in het begin van de kerkgeschiedenis al binnengeslopen, gepropageerd door grote kerkvaders die er in die dagen waren. Ik zal u niet te lastig vallen daarmee, maar het begon eigenlijk al met het zogenaamde apostelconvent, waar de eerste kerk, de gelovigen uit de heidenen, meteen begonnen te botsen met de gelovige mensen uit de Joden. En Joodse gelovigen zeiden, jullie moeten net gaan doen als wij. Jullie moeten de besnijdenis doen en je moet je aan de wet van Mozes houden. En dan kwamen de heidenen weer en die zeiden, nee, helemaal niet, want wij zijn geen Joden. En dat gaf al in de vroege kerk, waar wij toe behoren, een groot conflict. En toen hebben ze er met elkaar over vergaderd, de mensen die Jezus had uitgekozen om zijn kerk te leiden. En toen kwamen ze daarover tot hele belangrijke uitspraken, namelijk dat de gelovigen uit de heidenen hun geloof mochten belijden als niet-Joodse mensen, en dat de Joodse gelovigen vanuit hun Jood zijn dat ook mochten doen. Een simpele zaak. Maar dan ging de kerkgeschiedenis voort en dan kreeg je belangrijke mensen in hun dagen als Tertullius, daar hebt u wel eens van gehoord, en Ignatius en Eusebius en Augustinus vooral. Er waren allemaal mensen die heel fanatiek hun gemeenteleden leerden en dat op schrift stelden. De Joden hebben afgedaan en wij zijn nu het uitverkoren volk van God. En als je maar lang genoeg naar iets luistert, op een gegeven moment ga je het geloven. En dan ga je denken van ja, ben nader inzien, zo is het ook. Dus de vroege kerk heeft dat allemaal meegekregen. En toen kwam er een man, dat was de grote keizer Constantijn, die een wereldrijk had opgebouwd. En de geschiedenis zegt dat hij zich bekeerde tot het christelijk geloof. In hoeverre dat echt zo is, dat weten we niet. Maar die Constantijn had zoveel macht dat hij in zijn rijk aan al zijn onderdanen oplegde dat ze niet alleen christen zouden moeten worden, voor zover dat enige inhoud had. Want je hebt christenen en je hebt wedergeboren mensen, meen ik te moeten zeggen. Naam christenen en mensen die echt wedergeboren zijn. Maar hij legde zijn onderdanen op dat ze allemaal zich tot het christendom moesten bekeren. Op straffen van allerlei nare dingen. En hij spande zich ook in om alles wat met het jodendom en met het joodse geloof te maken had, om dat volkomen uit te bannen. Dus hij stelde andere data in. Er kwam ook een hele andere kalender, een hele andere jaartelling. Wij hebben de zogenaamde Gregoriaanse kalender. Het joodse volk heeft nog steeds een hele andere kalender. Gaat uit van hele andere dingen. Heel diep geworteld vanuit het woord van God. Maar zo is het allemaal gegroeid. Dus de mensen die niet beter weten van, nou, wij zijn de gemeente en het Joodse volk is helemaal verleden tijd. Je kan het ze ook niet allemaal kwalijk nemen. Maar wanneer iemand licht krijgt op bepaalde dingen en niet bereid is om misschien wel zijn oude mening te herzien, zoals Apollos dat wel heeft gedaan, hoewel hij heel onderricht was in de schriften, dan kan het zijn dat men op een dwaalspoor blijft. Een van de mensen die zich heel fel op een verschrikkelijke manier tegen het Joodse volk heeft gekeerd, schrikt u niet, was Martin Luther. Wij hebben heel veel aan Martin Luther te danken. 1517, weet u wel, toen keerde hij zich af van de katholieke kerk met bepaalde valse leringen die daar echt in zitten. Ik spreek met respect over onze katholieke broeders en zusters, altijd. En er zijn vele wedergeboren mensen in de katholieke kerk. Maar Luther had dwalingen gezien en hij had begrepen, de rechtvaardige zal leven uit het geloof. En niet uit allerlei andere dingen die tot dan in de katholieke kerk werden geleerd. Maar het vervelende is, het ellendige is, dat Luther heeft vreselijke dingen over het Joodse volk naar buiten gebracht. En het kwam tot een punt dat zelfs Adolf Hitler gebruik maakte van de woorden van Martin Luther. En dat in het dat vreselijke boek Mein Kampf heeft opgetekend. En ook, geloof het of niet, Johannes Calvijn, ook niet onbekend in Nederland, heeft zich fel tegen het jodendom en alles wat daarmee te maken heeft verzet. Dus geen fanatisme, maar u hebt het al uit mijn lange inleiding begrepen, vooral ook niet Israël is verleden tijd, want anders kunnen we onze koffers wel pakken en meteen naar huis gaan. Israël is een fenomeen. Ik weet niet of u er ooit goed over hebt nagedacht, maar laat me dan eens een aantal dingen noemen. En dat leidt ons straks tot de absolute conclusie. Om Israël kunnen wij niet heen. Zelfs al zou je het willen. Als je oprecht bent in je hart, om Israël, om het Joodse volk, kan een christen niet heen. Zelfs al zou hij dat willen. Ik noem u een aantal zaken. De God die wij dienen, presenteert zichzelf in zijn boek, in zijn woord, als de God van, help mij, Abraham, Isaac en Jacob. En ook zeggen we, ik ben de God van Europa. Nee, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, Jacob kreeg een nieuwe naam. En zijn naam was Israël. Jacob was een mannetje die allerlei talenten had en die langs slinkse wegen zijn eigen kracht aanwendde om te komen waar hij wilde komen. En God ontmoette hem. En Jacob had een enorme worsteling die hij moest doorstaan. En toen kreeg hij, toen zijn eigen kracht het niet kon maken en hij zich in God zijn meerdere moest erkennen, toen kreeg hij een nieuwe naam. En die naam was uitgerekend Israël. Welzalig die de God van Jacob tot zijn hulpen heeft, wiens verwachting is van de Heer. Ja, dat is Oud Testament, dat doen we niet aan. Dus, wij doen alleen maar met het Nieuwe Testament. Ik wil graag met u spreken als u zegt dat het Oude Testament is voorbij. Nee, wij dienen de God van Abraham, Isaac en Jacob. En God presenteert zich met name vaak als de God van Jacob, die later Israël werd genoemd. Uit Jacob zijn de 12 zonen geboren die later de stamvaders van Israël werden. Abraham ging daaraan vooraf, de vader van alle gelovigen. Hey, van alle gelovigen, de vader van alle gelovigen, zo wordt hij genoemd. Ik heb hem gezien trouwens, toen ik 50 werd, maar dat even terzijde. De stamvader van alle gelovigen. Ik wil graag, wil iemand een klein stukje voor me lezen? Mag ik je hand zien? Even spontaan, ga niet lang, wie wil even wat lezen? Oh, dat wordt een hele moeilijke avond. Oh, fijn. Dank u. Broer, de rest hoeft niet op te zoeken. Galaten 3, vers 7 en 8. Nee, u moet het niet opzoeken, want ik wil een beetje tijd winnen. En ik wil nog een ander iemand hebben, spontaan, die zegt, ja, ik wil ook wel een klein stukje lezen. Ja, zuster. Genesis 17, vers 7 en 8. De opname vindt plaats, dat wordt allemaal geregistreerd, dus je kunt het thuis nog eens rustig nakijken. Zullen we even gewoon luisteren, zonder het op te zoeken, dan kunt u het beter tot u nemen, wat daar in Galaten hoofdstuk 3 geschreven staat. Lees dit maar, broeder, als u wil.
Erken dan dat zij die op grond van geloof zijn, zullen een Abraham zijn. De schrift die voorzag dat God de volken op grond van geloof zou rechtvaardigen, bekondigde de tevoren Abraham de blijde boodschap: in u zullen alle volken gezegend worden.
Prima. Kunt u ook vers 29 nog doen?
En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en volgt de belofte erfgenamen.
Oké. Als u van Christus bent, bent u van Christus? Iedereen zegt amen. Dan wordt gezegd, dan bent u nageslacht van Abraham. Dat betekent, het kan niet toevallig zijn dat toch weer naar die man met wie het hele Joodse volk begonnen is, dat daar naar hem verwezen wordt. We luisteren naar Genesis 17, vers 7 en 8. Zuster, als u dat wilt doen. Oké, tot wie wordt dit gezegd? Huh? Ja, dat is Abraham. Ik wil graag dat u met me bent. U moet niet bang zijn, oh, misschien zeg ik het verkeerd, ik zeg maar niks. Zeg het gewoon. En als we dat een beetje bij moeten sturen, dan blijven we ontzettend veel van elkaar houden. Maar ik wil graag dat u een beetje reageert en dat u niet een uur lang alleen maar naar mij komt luisteren. We willen het woord van God laten spreken en ook samen erover nadenken. Kijk even wat God hier tegen Abraham, de stamvader dus van alle gelovigen, ooit heeft gezegd. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Een eeuwig verbond. 1. Daar hebben we het over. U en uw nageslacht zal ik tot een God zijn. En dan zegt vers 8, ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaan, tot een altoos durende bezitting geven. En ik zal hun tot een God zijn. Dus God zegt niet, nou, voor een maand of twee gaan we dit doen. Dit is een verbond. En God maakt duidelijk, dit is een eeuwig verbond. En dat land dat ik jullie geef, dat is jullie land. Dat reserveer ik voor jullie. Ik grijp een beetje vooruit, maar u weet dat in 1948 tegen ieders verwachting in de staat Israël opnieuw tot leven is gekomen in het land waar het hier over gaat. Het land dat God ze ooit heeft gegeven toen hij het aan Abraham aankondigde. Mijn uitgangspunt is, om Israël kunnen we niet heen. Dit boek hebben wij te danken, een beetje kort door de bocht, aan het Joods volk. Want alles in dit boek, Oude Testament zoals wij dat noemen sowieso, maar ook ongelooflijk veel van wat wij dan noemen het Nieuwe Testament, heeft een typisch Joodse achtergrond. Opgetekend veelal door Joodse mensen die de Heilige Geest verstonden en gehoorzaam waren en het optekenden. En de Bijbel zegt onomwonden dat door het Joodse volk hebben wij het woord van God gekregen. Ik weet wel, je kunt zeggen, ja, maar er waren ook mensen die niet Joods waren, weet ik wel, maar voornamelijk door het Joodse volk. Dus we zijn hen heel veel dank verschuldigd. Nou, de Heer in wie u gelooft, en ik, is uit het Joodse volk geboren. Niet in China, niet elders op de wereld. Hij is uit het Joodse volk geboren. Jezus was een Joodse rabbi. Hij is in Israël geboren. Niet alleen uit de Joden, uit het Joodse volk. Maar hij is ook in Israël geboren. Dat had ook nog anders kunnen zijn. Ik ben een Nederlander, maar ik ben in Indonesië geboren. Maar ik ben geen Indonesiër. Ik heb een beetje bloed, Indonesisch bloed in mij. Daar schaam ik me niet voor. Integendeel, dat is mooi. Maar Jezus had ook elders geboren kunnen worden. Nee, hij werd in Israël geboren. De mensen die hij uitkoos om zijn gemeente op aarde te vestigen en te leiden, waren Joodse mannen. Discipelen, jonge kerels, waarschijnlijk die net hun tienerjaren een beetje ontgroeid zijn, jonge energieke kerels uit het Joodse volk. De eerste kerk die er ooit was, werd geboren in Jeruzalem, in Israël. De eerste leiders, ik zei het al, waren Joods. Laat iemand lezen uit het boek Openbaring. Wie wil dat doen? Iemand uit dit vak. Even snel. Ja, Openbaring. Laatste hoofdstuk, herstel, hoofdstuk 21. U moet het niet opzoeken dus. Het is goed dat u opzoekt, maar dat doen we, straks doen we dingen samen. Ik wil liever dat u luistert en dat u het tot u kunt nemen en dat u erop vertrouwt dat wat er gelezen wordt ook echt staat. Want anders hebben we dat weer. Maar er komt het, Openbaring 21, vers 12. Oké, waar gaat dit over? Heeft iemand een idee? We tjoempen zomaar in Openbaring. Waar gaat dit over? Iemand een idee? Het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem. Wat is het nieuwe Jeruzalem? Help mij eventjes. Wat zegt u? Dit is dus niet het Jeruzalem zoals wij dat kennen, hè? Dit gaat over een ander Jeruzalem. Bent u het met me eens? Ja, absoluut. Dit is het nieuwe Jeruzalem waarvan de Bijbel zegt, het zal ooit de stad van God uit de hemel neerdalen. Dit is de plaats waar de heiligen ooit zullen wonen. Nou, u zegt, ja, kun je wat meer over vertellen? Het gaat allemaal zo snel. Dat weet ik wel, maar ik wil me tot de hoofdlijn bepalen. Dit is de woonplaats van de heiligen. En het wordt genoemd het nieuwe Jeruzalem. Niet het aardse Jeruzalem, dat is er ook, het nieuwe Jeruzalem. En dan staat er, wat hebben wij nou gelezen en wat is het opmerkelijke daarvan? Kan iemand dat zeggen? Zeg, hé, dat heb ik nooit zo tot me door laten dringen. Hardop. Allemaal Joodse namen in het nieuwe Jeruzalem. Joodse namen die hier gekoppeld worden aan vers 12, u hebt het gelezen, aan de 12 poorten. En daar worden de namen van de kinderen van Israël, de 12 stammen, aan die 12 poorten gegeven. Elke poort heeft de naam van een van de Joodse stammen, de zonen van Jacob, uit het nageslacht van vader Abraham. En dan vers 14, wilt u dat ook nog eventjes lezen, uw zuster, vers 14, en de muur. Wauw, diezelfde stad heeft ook een muur en de fundamenten van die muur, zodat die niet in zal zakken, die draagt de 12 namen van de 12 apostelen van het lam. Wie waren dat? Dat waren Joodse mannen, de eerste leiders van de gemeente die Jezus uitkoos. Dus we grijpen niet alleen terug naar de geschiedenis, we kijken ook vooruit. We hadden het toch over de eindtijd en waar loopt dat allemaal op uit? Nou, als u de Bijbel enigszins kent, dan weet u, er komt een tijd dat we met elkaar naar huis zullen gaan. En ons geestelijk huis is die gouden stad met gouden straten waar we van zingen. Wat een glorie zal dat wezen. En lichtstad met uw palen poorten. Als we iemand uitdragen in de hoop en het geloof van die dag komen. Daar gaat dit over. En de namen die aan die stad zijn verbonden zijn typisch Joodse namen. Nou, kom mij nou niet aan met de gedachte van, het Joodse volk, dat is allemaal niks. Het is nu alleen maar de kerk en de gemeente. Dat is een valse leer, dat is niet waar. Maar we zoeken naar de balans. We gaan naar Matteüs 19. Wie wil een stukje uit Matteüs 19 lezen? Iemand die nog niet heeft gelezen? Ja, dank u wel, zuster. Matteüs, we kunnen het ook wel met elkaar eventjes doen. Matteüs 19. Dat is tenminste een gedeelte in de Bijbel dat u allemaal makkelijk kunt vinden. Ongetwijfeld. Ze beginnen met al die kleine profeten, dan duurt het allemaal zo lang. Hè? Maar Matteüs 19. En als u het voor ons met een luide stem wilt lezen, zuster. Daar komt ie. Vers 27 en verder. Let op. Heb u dat goed gelezen, zuster? Staat het er echt? Dus tegen die 12 vrienden van Jezus, die toch allemaal bezorgd waren over hun plek later in heerlijkheid, zei de Heer, jullie zullen met mij op de troon van mijn heerlijkheid zitten. 12 tronen. En jullie taak zal zijn. Wat zou hun taak zijn? Zeg het met je eigen woorden eventjes. Wat zouden ze later gaan doen? Regeren? Over wie moesten ze dan regeren? Zuster, het staat er echt. Om te regeren over de 12 stammen van Israël. Joodse mannen die toen al wisten, dat zal later onze bestemming zijn en dat zal ook later onze bediening zijn. Nu zeg mij, als Jezus wederkomt, en de Heer zegt, als het gebeurt, zal het zijn als een dief in de nacht, terwijl het niet verwacht wordt, zal ik komen. Dus als hij komt, zeg mij, waar zal hij komen? Ja, hier is één gedachte, heb u dat gehoord, wat hij zei? Op een berg, iemand anders. Waar zal hij komen? Amsterdam? Rotterdam-Zuid misschien, waar wij wonen? Bonnes, zei u? Oh, op de wolken des hemels. Hij komt op de wolken des hemels. Oké, nog andere suggesties? Op de Olijfberg. Oké, u zegt terecht hetzelfde wat onze broeders zeggen. Maar ik weet niet, waar ligt die Olijfberg? Bij de Vaalse Berg in de buurt? Of Ardennen? Zuster? De Olijfberg ligt in Israël. Net buiten Jeruzalem. Maar toen ik tot geloof kwam, weet u, toen was er een stroming in Nederland. Een enkele keer kom ik dat nog wel tegen. Die gingen alles vergeestelijken. Vergeestelijken. Ik zei, ja, maar het staat er wel, maar dat moet je geestelijk zien. Nou, ik ga u verbazen. met een uitspraak. Sommige mensen zeggen, ja, je moet het letterlijk zien. Nou, ik geloof niet dat we de Bijbel letterlijk moeten zien. Ik verbaas u nu. Dus blijf even, ga niet huilend weg. Je moet de Bijbel niet letterlijk zien. Niet letterlijk lezen. U zegt, hè? Nou, ik zal u zeggen waarom. Omdat in het woord van God niet alles letterlijk is bedoeld. Maar ook niet alles is geestelijk bedoeld. Sommige dingen zijn letterlijk bedoeld. Andere dingen zijn geestelijk bedoeld. En voordat iemand echt boos op mij wordt en zegt, ja, maar broeder, u wilt toch niet beweren dat de Bijbel niet geïnspireerd is door Gods Heilige Geest? Ja, dat wel. Elk woord dat in dit boek staat is geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar sommige dingen zijn geestelijk bedoeld. En andere dingen zijn letterlijk bedoeld. En de problemen komen wanneer je wat letterlijk bedoeld is, geestelijk gaat lezen. En helemaal kom je in de problemen als wat geestelijk is bedoeld, als je dat letterlijk gaat nemen. Toch? Als Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Nou, is dat letterlijk of is dat geestelijk? Vertel mij. Ja, dat is geestelijk. Stel je voor dat zou bijna op een hellend vlak komen. Als Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok, dan vergelijkt hij zichzelf met een wijnstok. Dat is overdrachtelijk, dat is geestelijke taal. Hij is geen wijnstok, maar hij vergelijkt zich met een wijnstok. Als Jezus zegt, spreekt hij over Herodes, hij zegt, ah, die vos. Herodes was geen vos, Herodes was een lelijke koning, maar Jezus vergelijkt hem met een vos. Nou zeg mij, als hier nu staat dat Jezus terugkomt op de Olijfberg, is dat nou geestelijk of is dat letterlijk? Durf het aan, kom aan. Natuurlijk! Het is toch stom om te veronderstellen, zo, ja, maar dat moet je geestelijk nemen. Ik heb een uitleg gehoord, nou brandhout. Zeg, ja, als Jezus komt op de wolken, hè? Onze broeder Hugo zei het, ja, dat staat er ook. Deze Jezus die van u is heen gegaan, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Jezus zal op de wolken terugkomen, maar waar zullen zijn voeten staan? De Bijbel zegt, op de Olijfberg. Ik heb een uitleg gehoord, 3 keer prut met peren zeg. Ja, Jezus komt op de wolken, weet je wat dat betekent? Dat is de lofprijzing van de gemeente. Dat zijn wolken van lofprijzing. En wanneer wij de Heer gaan prijzen, dan komt Hij in ons midden. Nou, zeg. Als er staat dat Jezus op de Olijfberg komt, dan is dat letterlijk de Olijfberg die daar ligt bij Jeruzalem. De Bijbel zegt dat Jezus ooit zal, ik kom bij je dadelijk, ooit zal regeren op deze aarde. Van waaruit zal hij regeren? Uit Jeruzalem. Moet je dat geestelijk zien? Of is dat gewoon Jeruzalem wat er staat? Ik leer u deze reden en dan gaan we even naar een vraag. Lees de Bijbel letterlijk, tenzij heel duidelijk is dat het geestelijk bedoeld is. En we zeggen, ja, dat vind ik wel eens moeilijk te onderscheiden. Nou, dat is fijn dat er mensen zijn die het woord van God kennen en die recht staan voor de Heer en die bijbelleraars mogen zijn. En als ze uitleggen waarom iets echt geestelijk bedoeld is, dan mag u het geestelijk nemen. Maar in principe leest u de Bijbel gewoon letterlijk. En elk woord van Gods boek is geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus geen enkel misverstand daarover. U had een vraag. Het staat in het Bijbelboek Zacharia. Ja. Oh, kijk, de fijnproevers onder ons. Dank u wel. Ja. Ja, maar als het er niet staat en we maken er wat van, dan moet u appelleren. Hè? We gaan alleen maar wat het woord van God zegt. Goed. En in 1948, ik sluit dit rijtje af, is de staat Israël opnieuw gesticht. En teruggekomen, het Joodse volk is teruggekomen in haar eigen land. Als we kijken naar de geschiedenis van de wereld, ik probeer u nog steeds duidelijk te maken, voor zover u daar nog nooit goed over hebt nagedacht. dat Israël, dat het Joodse volk een fenomeen is. Ten eerste vanuit Bijbels perspectief, de dingen die we net hebben laten voorbij komen. Maar als u ook kijkt naar de geschiedenis van het Joodse volk, dan is het absoluut niet te begrijpen dat zij er nog steeds zijn. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Het Oude Testament vertelt ons al dat het Joodse volk in ballingschap is weggevoerd. Nou, wij hebben hier de Duitse bezetting meegemaakt, degene die van voor de oorlog zijn. Maar het Joodse volk is weggevoerd, gedeporteerd, een groot gedeelte naar Babylon, het huidige Irak. En een ander deel is naar Assyrië vervoerd, in 722 voor Christus om precies te zijn. Dus toen werd de hele boel al uit elkaar geslagen. In de eerste eeuw, onze eerste eeuw van onze jaartelling, is het Joodse volk in de verstrooiing terechtgekomen. Onder leiding van de Romeinse keizers die alles wat met het Jodendom te maken had en ook het Christendom, ze werden helemaal uit elkaar geslagen. Met een duur woord heet dat de diaspora. Ze werden verstrooid over allerlei landen en landstreken. En haard en huis, dat bestond voor hen niet meer. Alles was verwoest. We hebben in de geschiedenisboekjes wel gelezen over de periode van de kruisvaarders. Ik maak wat sprongen door de geschiedenis heen. Waar mensen te vuur en te zwaard het Joodse volk probeerden kapot te krijgen, tenzij ze zich tot het christendom zouden bekeren. Vreselijke tijd geweest. We weten allemaal van de zogenaamde inquisities. We weten wel van de hertog van Alva en zo, inquisities. Maar ook ten opzichte van het Joodse volk in de 15e en 16e eeuw zijn vreselijke krachten losgelaten om dat volk helemaal uit te roeien en kapot te maken. De 19e en de 20e eeuw, idem dito. Lees de boeken erop na en volg de geschiedenis van het Joodse volk. U zegt, hey, kan je ook iets zeggen over Wereldoorlog nummer 2? Hallo, 6 miljoen Joden in de gaskamers uitgemoord. En dan, wat heb ik hier staan? Leven wij nu in de 21ste eeuw en lees uw kranten. En ik dacht dat ik het misschien in mijn laatste preek die ik hier hield, daar iets van heb gezegd. Een sterk opkomend antisemitisme. Antisemitisch, dat betekent anti-Joods. In Nederlandse voetbalstadions moet de politie optreden omdat er Joodse kreten worden gehoord. Joden aan het gas, Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In Nederland, Feyenoordstadion, om de hoek bij waar wij wonen. Het is niet alleen in Nederland, maar wereldwijd is voelbaar een grote weerzin opnieuw tegen het Joodse volk. En er gebeuren vandaag de dag hele rare dingen. Ik wil u toch een kleine schets geven, zonder te veel in de politiek te gaan. Maar wij hebben te maken, wij kwamen terug van een weekje weg geweest, even in een caravan waren geweest. En we hoorden meteen, er zou een grote hoorzitting komen. U hebt het allemaal op tv gezien in de Beverwaard, waar wij wonen, over het AZC, asielzoekerscentrum. Nou, het komt bijna bij ons om de hoek. Dat is een hele hopsa heisa geweest en al die voornamelijk Syrische vluchtelingen. We dachten steeds, nou dat is vrij ver van ons bed, maar nu komt het bij ons om de hoek. En wat dat teweeg zal brengen, we weten het niet. Overigens, wij zijn van mening dat deze arme mensen absoluut geholpen moeten worden. Of ze allemaal op één plaats moeten worden samengebracht is nog weer ter discussie. Dat denken wij niet. Een beetje spreiden is een goede zaak. Maar wat daar in Syrië gebeurt, dat ligt vlak bij Israël. Hè? Als u op de kaart kijkt, dat is de Golanhoogvlakte, waar in de Zesdaagse Oorlog heel veel om te doen is. En het is maar een hele kleine sprong via Libanon, zo Israël in. En wat daar gebeurt, is niet alleen een vreselijke burgeroorlog, waardoor al deze mensen vluchten en Europa binnenkomen, Nederland binnenkomen, onze steden binnenkomen, onze wijk binnenkomen. En heel Europa is er over in rep en roer. Elke dag zie je de stromen die niet te stuiten zijn. En het eind is nog niet daar, want inmiddels heeft Rusland zich gemengd in het conflict. De Bijbel spreekt over Rusland als een van de grote invloeden die op het toneel zal verschijnen. Rusland is niet iets nieuws, maar nu zijn ze plotseling in Syrië opgedoken met hun bommenwerpers en hebben dus de zijde van Assad gekozen. Ik zeg bewust niet president Assad. En Amerika die weet daar eigenlijk helemaal geen goed weg mee. En die vluchtelingenstromen die worden alleen maar sterker en sterker en sterker. En inmiddels heeft ook het grote Turkije zich gemengd in het hele debat. En iedereen in Europa waar wij wonen zegt, ja, Turkije moet nou eens gaan helpen, want dat is een groot land en die moeten gaan helpen. Wij sturen geld. Nou zegt Europa, wij willen jullie wel helpen, Europa. Maar dan willen wij nu wel versneld even deel worden van Europa, officieel. Nou, wij wonen in Europa en als Turkije erbij komt, kunt u toch nagaan dat dat hele grote gevolgen zal hebben voor ons hier in het Westen. Zo hier is Rusland, dat ten toneel is verschenen. Iran heeft inmiddels gezegd dat ze ook bereid is zich in de strijd te werpen. Het wachten is nog even tot Iran zegt, ja, we hebben jullie nooit verteld, maar nu hebben we is er een verbond gesloten met Amerika en sommigen van het Westen. Ja, jullie kunnen best af en toe een beetje kunnen controleren of wij die kernbom niet inmiddels hebben gemaakt. Maar nu zeggen we het jullie, we hadden hem al hoor, maar wij zijn nu klaar. Mensen, ik wil jullie geen vrees aanjagen, maar we moeten volgen wat er allemaal gebeurt. Iran heeft jarenlang geroepen dat het hun grootste wens was om Israël, we hebben het over het Joodse volk, om Israël van de kaart te vegen. De vorige president, Ahmadinejad, was bekend om zijn uitspraken, Israël moet vernietigd worden, moet in de zee gedreven worden, weg ermee. Nou, dat is Iran, Rusland, landen die in de Bijbel worden genoemd, die een grote rol zullen gaan spelen wanneer het eindgebeuren komen. Oh, kijk eens, daar. Nou, daar heb je het grote Turkije. Israël, ik zit even te zoeken. Ja, het is wel klein, maar goed. Saoedi-Arabië, daar, dankjewel. En van Syrië is het een hele kleine sprong. Zo Israël in. Het levensgrote vraagstuk van de Palestijnen houdt iedereen bezig, want het is toch zo zielig. En inderdaad, wat daar gebeurt is ook vreselijk. Als je kleine Palestijnse kindjes en Palestijnse gezinnen ziet die uit elkaar worden geslagen. Maar wat zou u doen als er vanuit dat gebied steeds raketten op uw dak komen? Daar wordt weinig over nagedacht. En de Bijbel zegt dat het Joodse volk zal nog in zeer grote benauwdheid komen. Daar zullen we een volgende keer nog over doorspreken. Want het is nog niet gedaan. Maar ik heb goed nieuws. Israël zal niet vernietigd worden. Want het is en het blijft een door God uitverkoren volk. Het eerste dat ik tot nu toe wilde zeggen, we zijn nog niet helemaal klaar. Hebt u nog een beetje puf of bent u al helemaal moe van alles? Het eerste dat ik wilde benadrukken is, iemand die het woord van God serieus neemt en oprecht christen is, kan niet om het Joodse volk heen. En ik zeg er dan bij, zelfs al zou hij dat willen. Zelfs al heeft hij altijd geleerd van de vervangingstheologie en kan me niet schelen wat. Om Israël kunnen we niet heen. Er staat te veel over in om te negeren. Nu, laten we met elkaar naar Romeinen hoofdstuk 3 gaan. Ik lees voor jullie uit Romeinen hoofdstuk 3. En dan vers 1 tot en met 3. Romeinen hoofdstuk 3. Vers 1 tot en met 3. Wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. Daar had ik het net over. Dus wij zijn het Joodse volk veel dank verschuldigd. Hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Wat toch is het geval als sommigen ontrouw geworden zijn? Over wie gaat dit nou? Over wie gaat dit? Help mij. Ja, het gaat over het Joodse volk. Ja, toch? Als sommigen dus van het Joodse volk ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van God teniet doen? Antwoord, volstrekt niet. Maar het blijven, God waarachtig, ieder mens leugenachtig, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus wat hier staat is ten eerste, wij zijn Israël dank verschuldigd. Dit wordt trouwens gericht aan de heidenen die tot geloof zijn gekomen. Wij dus, de meeste van ons, zo niet alle, christenen uit de heidenen, wordt tegen hen gezegd, tegen ons gezegd, vergeet niet, het Joodse volk heeft het woord van God ontvangen. Dat betekent, wij zijn hen dank verschuldigd. En in de tweede plaats, let op, als sommigen van hen, van het Joodse volk dus, ontrouw zijn geworden aan de Heere God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, betekent dat dan automatisch ook dat God van zijn kant ontrouw zal zijn? En voor zover iemand zou zeggen, ja, dat weet ik eigenlijk niet, hier staat het antwoord, volstrekt niet. De Bijbel zegt ergens op een andere plaats, als wij ontrouw zijn, wat staat er? God blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Dus als mensen ontrouw worden, dan wil dat niet zeggen dat God zegt, nou kijk ik ook ineens de andere kant op. God blijft getrouw en hij blijft getrouw aan zijn woord en aan zijn beloften en helemaal aan verbonden die hij heeft gesloten en al helemaal niet als er uitdrukkelijk bij staat dat het dan gaat om een eeuwig verbond. Iemand leest uit het Bijbelboek Kronieken. Wij zoeken het niet op, u luistert. Ik help u om de concentratie vast te houden. 1 Kronieken, wie wil het lezen? Dit lezen we niet. Oh, dank u wel, fijn. 1 Kronieken hoofdstuk 16. 1 Kronieken hoofdstuk 16. Ja, daar komt hij. Wacht even. Graag vers, vanaf vers 15. Doe maar vanaf vers 14. Wacht even. Hebt u 1 Kronieken 16? 1 Kronieken. Ja, dat is het risico, maar het gaat goed. Oké, dank u wel. Duidelijke taal, maar laat iemand sommigen even eruit lichten wat u treft als u dit leest. Hardop. Een eeuwig verbond, daar heb je het weer. Dus niet een tijdelijk iets, een eeuwig verbond. Met wie is het gesloten? Wat zegt u? Met het Joodse volk. Met Abraham met name. Wie is Abraham? Dat is de stamvader van het Joodse volk. Onmiskenbaar. En, ook nog eens herhaald, aan de zoon van Abraham, aan Isaac. Staat hier, hè? Wat valt u nog meer op als u dit leest? Oké. Okay. En dat haalt u uit? Vers 14, ja. Hij heeft de Heer onze God zijn oordelen gaan over de ganse aarde. Oké, dus dit heeft te maken met de hele wereld, waar wij ook deel van uitmaken. Dan gaat het specifiek over Israël. Het verbond, dat terecht wordt gewezen nog eens dat het hier om een eeuwig verbond gaat. Een inzetting aan voor Jacob, Abraham, Isaac en Jacob. Daar heb je ze alle drie. En dan het land Kanaan. Wat is daarover te zeggen? Een onvervreemdbaar bezit. U zal ik het land Kanaan geven als het u toegemeten erfdeel. En hoe opmerkelijk dat wij dat in onze tijd hebben gezien. Nadat iedereen dacht, nou, dit is voorbij. Er zijn nog wat Joden, maar ze bestaan terug in hun eigen land. Ik vergat zo net nog te zeggen hoe wonderlijk dat ondanks al die dingen door de eeuwen heen wat Joodse mensen hebben meegemaakt, is het een wonder dat zij nog steeds hun eigen identiteit hebben behouden. En is het een wonder dat zij nog steeds allemaal diezelfde taal spreken. Het Hebreeuws. Denk daarover na. Eeuwenlang vervolgd, uit elkaar geslagen, vreselijke dingen. En een keer eerder, ik weet het nog dat ik u dat noemde, dat uit het Joodse volk procentueel van alle volken op de wereld de meeste geleerden en Nobelprijswinnaars zijn voortgekomen. Het is een heel klein landje, je kan nauwelijks zien op de kaart, maar het is er echt. Dat landje dat genoemd wordt de navel van de aarde, op het diepste punt van de aarde, daar ligt Israël, ingeklemd tussen die grote continenten. Herinnert u dat ik daar met u de vorige keer over had? Dat was eigenlijk de aanleiding dat Hugo zei, kunnen we daar niet een keer wat dieper op ingaan? He, aan het westen Europa waar wij wonen, aan het oosten de Arabische staten. Nu komt Rusland van boven ook eventjes opzetten. Turkije mengt zich in het geheel, daar is die weer. Dank u wel. Daar dus. Links. Rechts. China zit daar, ook het oosten. Trouwens, China heeft inmiddels laten weten, tot verrassing van de Verenigde Naties, dat zij een leger hebben klaarstaan om meteen als vredesmacht, noemen ze het, te interveneren, binnen te komen, wanneer dat maar gewenst is. Nou, ik zou zeggen, in Syrië is het vrij gewenst dat daar een beetje vrede komt. Dus het wachten is gewoon, wat gaat China doen? Spannende dingen die we goed moeten opmerken. We lezen met elkaar Deuteronomium hoofdstuk 7. Vijfde boek van de Bijbel, Deuteronomium hoofdstuk 7. Slaat u dat dan even samen op als u wilt met mij. Dit is een heel belangrijk gedeelte, Deuteronomium 7, vers 6 en verder. En er staat dan, want gij, leest u het thuis rustig deze dingen in zijn verband, en u kan niet anders dan tot de conclusie komen, het gaat hier over het Joodse volk, want gij zijt een volk dat de Heer uw God heilig is. U heeft de Heere God, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk heeft de Heere zich aan u verbonden en u uitverkoren. Veel eer zijt gij het kleinste van alle volken. Maar omdat de Heer u lief had en de eed hield die hij uw vaderen gezworen had, heeft de Heere u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte, opdat gij zoudt weten dat de Heere uw God de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, jegens wie hem liefhebben, zijn geboden onderhouden tot in 1000 geslachten. Zeg maar even wat u treft. Ik heb geprobeerd het u mooi voor te lezen. Wat staat hier nou en wat moeten wij daaruit concluderen? Ga even staan, dan kun je het een beetje ver voor mij hier. Ja? Oké, dat is duidelijke taal, dank u wel. Ik zit eigenlijk nog op iets specifieks te wachten. Uitverkoren. Dat de Heer eeuwig trouw is. Dat komt dus steeds terug. Het is niet één tekst, maar het komt steeds terug. Het kleinste van alle volken. Nou, hier wordt dus gezegd, ja, niet omdat jullie zo talrijk zijn. Jullie zijn bijna het kleinste. Ik denk dat er misschien nog wel kleinere volken zijn. Maar het verschil wordt aangegeven. Niet vanwege jullie grootheid, maar hoewel je klein bent, zegt de Heer, heb ik jullie uitverkoren. U? Gods liefde spreekt hier doorheen. Oké. Okay. Ik wacht nog op één ding. Als het niet komt, dan zeg ik het u. Iets harder nog? Hij heeft een eed gezworen. Dus niet, ik wil een afspraak maken, nee, met een heilige eed. Zeker. En u, zuster, wilde nog iets? Dat hij zich daar ook aan wilde houden. Als je... Oké, dat hier gesproken wordt tot in het duizendste geslacht. Dat betekent een benadrukking van dit is niet zomaar iets tijdelijks. Dit is een eeuwig verbond en het heeft te maken met... Het gaat door tot in duizend geslachten. Aha. Dank u, zuster, dat u dat zegt. Want als u nou kijkt in dat vers 6, dan staat hier expliciet... U gaat hier over het Joodse volk... Tot wie God zich richt, u heeft de Heere uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Ik probeer simpel te zeggen wat misschien moeilijk voor sommige mensen is, maar hier staat dat van alle volkeren op de wereld er slechts één volk is van wie dit wordt gezegd. Namelijk dat zij uitverkoren zijn door de Heer als zijn persoonlijk eigendom. Is Nederland dan niet belangrijk? Jazeker. Iemand zei eens, weet je welk volk God het meeste lief heeft op aarde? Dus iedereen zat schaapachtig te kijken. Die prediker die wilde eventjes aandacht, want iedereen zat een beetje wazig. Er waren voornamelijk oude mensen toen die er zaten. Ik spreek over de jaren 70, maar ik moet het onthouden. Welk volk heeft de Heer het meeste lief? Nou, dan kwamen ze niet uit. Hij zegt, dat zijn de Chinezen. Wat, de Chinezen? Ja, omdat hij er zoveel van heeft gemaakt, was dan het antwoord. Er is maar één volk op aarde van wie gezegd wordt dat God ze heeft uitverkoren om zijn persoonlijk eigendom te zijn. De naam van het volk? Het Joodse volk. En ik herhaal maar gewoon om dat met u naar huis te laten gaan. Om Israël kunnen wij niet heen. Dat betekent niet dat we heel fanatiek moeten gaan doen. Dat betekent vooral ook niet dat we ze moeten negeren. We zeggen, ja, nou, het is nou alleen maar de kerk. Ja, wij zijn de kerk. Ja, en thans door middel van de gemeente, jawel. Maar we zouden praten over de eindtijd. Want mensen, er komt nog wat. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Hè? De hemel en de aarde, ja toch, dat zingen we. U zegt, ja, waar kan ik daarover lezen? Heb je een goed boek? Ja, een goed boek staat hierin. En daarvoor zijn deze avonden, om ons daarin te verdiepen. Want hoewel nu de gemeente haar belangrijke taak heeft, en wie daartoe behoort, is tot die taak geroepen, wil dat niet zeggen dat het eind van alles is. En het wil helemaal niet zeggen dat God klaar is met Israël. Integendeel, God zegt tot in duizend geslachten ben ik trouw. En als mensen ontrouw zijn, ik blijf getrouw. Ik ben niet een man dat ik liegen zou. En als u gaat lezen, en we zullen er nog wel een paar meer doen de volgende keer. De belofte die God aan Israël specifiek heeft gegeven. Zie, waarom nou aan Israël? Juist, nou weet u waarom? Omdat er geen volk op aarde is dat God heeft verkozen om zijn eigendom te zijn. Dus ja, dat vind ik ook niet eerlijk. Dat is wel heel selectief. Leest u de Romeinenbrief, waar expliciet staat dat God is autonoom. En u moet God niet gaan vertellen waarom hij dat zo heeft besloten, waarom hij niet had gekozen voor het Nederlandse volk, weet ik veel. Maar er staat uitdrukkelijk dat God het zo heeft gedaan. En God is vrij machtig. En als wij God niet begrijpen, hoewel we dit bidden en er dat gebeurt, God is nog steeds vrijmachtig. En dat betekent niet meer dat we niet meer zouden moeten bidden, omdat God toch doet wat hij wil. God wil gebeden zijn, maar God is autonoom. En God zegt, er is één volk op deze wereld, klein volkje, woont op het dieptepunt van de aarde, laat ik het dan zo noemen. En ze hebben vele dieptepunten in hun geschiedenis meegemaakt. En als je het woord van God een beetje begrijpt, dan weet je dat er nog heel veel over Israël zal komen. Maar God zegt, ik heb mijn hand op ze gelegd, dit is mijn volk. Ja, maar de gemeente dan? Nou, daar gaan we nou de volgende keer over spreken. Want betekent dat wij niet belangrijk zijn? Of dat we straks niet meer belangrijk worden gevonden? Of dat we een beetje bijbrengen? Hoe zit dat nou tussen Israël en de gemeente? Kom volgende keer, mis het niet. En laten we opnieuw een goede avond hebben. Heeft iemand nog een slotvraag die heel prangend is? U mag mij altijd alles vragen. Ik ga dan weer nooit antwoorden, maar... Ja. Dat is interessant, waar was die tekst waar u zei, die komt op een ezel, Zacharia hoofdstuk, was dat 9? Nou, laten we dat nog eventjes doen, Zacharia 9, dat is interessant. Kunt u dat vinden? En dan ga ik teruggeven aan Hugo. Zacharia hoofdstuk 9, waar zitten we? Ja, we zullen het niet helemaal lezen. Kijk, wat wij... Er staat, jubel luidig, gij dochter van Sion, en zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdend op een ezel. Nou, is dat gebeurd, ja of nee? Ja, zeker, dat is Palmpasen. Ja. Ze riepen Jezus eigenlijk uit als het lam van God daar. Dat is weer een heel ander aspect. En ze zetten hem apart om als lam geslacht te worden. En dat is op Golgotha gebeurd. Nou, onze tijd is om. Maar wat wij goed moeten begrijpen. En ook willen begrijpen en ook willen aanvaarden. Dat er profetieën in het woord van God staan. Een profetie is een voorzegging over een gebeurtenis. Ja? De profeten leefden in hun tijd en spraken vaak over dingen die aanstaande waren. Ze kregen openbaring en ze spraken dat uit. Wat wij niet moeten missen, is dat er profetieën in het woord van God zijn die meer dan één vervulling kennen. En als voorbeeld daarvan, en dan ga ik echt afsluiten, neem ik u mee naar Matteüs 23. Sla dat nog eventjes op. Matteüs 23. Ter ondersteuning van wat ik net gezegd heb. Matteüs 23. Wat u allemaal vinden. Even kijken dat ik het wel even goed heb. Dat klopt. En dan aan het eind van het hoofdstuk, daar zegt Jezus, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik u uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. En nu komt het, zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want, ik zeg u, zegt Jezus, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij, die komt in de naam van de Heer. De Heer zal terugkomen als koning in Jeruzalem. En hij kondigt hier aan wat er zal gaan gebeuren. En u moet begrijpen dat dit gesproken werd op een moment dat zij niet verstonden waar het allemaal over ging. En de Heer zal zijn koningschap op aarde vestigen en opnieuw Jeruzalem binnengaan. De eerste keer hebben zij hem afgezonderd als koning van de Joden. En ik zeg u, dat is hij nog steeds. En als hij komt, dan zal hij in Jeruzalem terugkomen en dan zullen ze hem zien. En de poort waardoor hij toen reed, is dichtgemetseld, dat weet u waarschijnlijk door de Arabieren in de voorgaande eeuwen. Ze hebben er een begraafplaats voorgelegd, omdat Joden nooit over begraafplaatsen komen. Maar de Heer zal opnieuw wederkomen. En onthoudt u dat profetieën nog alles een meervoudige vervulling kennen. En als we dat niet onderscheiden of dat niet weten, dan zeggen we ja, inderdaad, in 70 is Jeruzalem verwoest. Dat is ook zo onder de Romeinse keizers en de stad is verbrand. En als u in Israël bent, dan kunt u daar nog steeds de overblijfselen van zien. Maar dit zijn dingen waar de profeten van spraken. Ze zagen vaak bergtoppen, maar ze zagen niet de dalen die daartussen lagen. En daar spraken zij van. Zo, ik hoop dat dit enigszins heeft geholpen. Hugo, ik geef het aan je over, want anders blijven we gaan. Kom volgende keer. Ik zie er naar uit om jullie dan weer te ontmoeten. Ja, oké. Okay.
Dankjewel, broeder Frits, voor deze heldere uitleg tot zover. 12 november hebben we de tweede avond. Dus iedereen schrijft die agenda. 12 november, de tweede avond. En 10 december zal de laatste avond zijn. Zal je straks een lijst liggen waar je op kunt intekenen. Als je zegt, vind ik wel een cd'tje wil hebben. Cd's worden gebrand, kosten 1 euro. En die kunt u dan of op zondag in uw live afhalen of bij het aanbiddingscentrum. Zondagavond.